Hey luisteraar, bij Podimo zijn we op zoek naar nieuwe collega's. We zoeken op dit moment een content operations specialist die zich richt op de curatie van de app. En daarnaast zoeken we ook een activation manager die zorgt dat zoveel mogelijk mensen onze podcast leren kennen. Hou jij van podcast en ben je benieuwd naar deze vacatures? Neem dan snel een kijkje op careers.podimo.com voor meer informatie. En wie weet, tot snel.
Een bejaarde maffiabaas bewerken met een hangslot.
Ja, Panse reality tv met een man, een bakje rijst en een blote pielenmuis.
Ja, dit zijn zomaar wat onderwerpen die voorbij kunnen komen in de podcast De Nummer 1 aller tijden.
Bram Krikke, die ook wel geschiedenisnerd is, en ik, Stijn van Vliet, lijstjesfanaat, nemen elke week een mooi geschiedenisverhaal mee.
Alleen er is altijd maar één verhaal het beste verhaal en dat is dan De Nummer 1 aller tijden.
Luister dit vooral exclusief op Podimo en heb je nog geen account, dan kun je natuurlijk ook gewoon gratis een account aanmaken via www.podimo.nl/Bram en Stijn.
È maggio 2018 e cominciano le settimane più belle dell'anno, quelle del Giro d'Italia. Live, direttamente dal nostro divano ad Amsterdam West, gustando vino e formaggi, state ascoltando The Rode Lantern, il podcast sul ciclismo di Hattie's Course. Godetevelo!
In het lange Alpenweekend van de Giro werd het klassement nog even grandioos opgeschud. Oh, die jinx van woensdag die op donderdag 28 seconden opleverde en op vrijdag krachten bleek te hebben losgemaakt die we niet meer konden controleren. Alles ging alle kanten op. En toen de stofwolken waren opgetrokken, stond Simon Yates, tot en met de tijdrit van afgelopen dinsdag de gedoodverfde winnaar van deze Giro, 22e op een dik uur. Werd Pinot met de ambulance afgevoerd, probeerde Dumoulin met zijn laatste krachten een afgeschreven roze Britten los uit zijn wiel en stond Ome Sam in de top 10. Ei, het is feest bij Sky, want de Sergio Ramos van het wielrennen heeft gewonnen en dat vieren wij. Nou ja, een beetje dan.
Willem, complimenten voor je intro's dit jaar. Ze zijn Nobelprijswaardig, vind ik.
Ja, ik ben een oeuvre intro schrijver.
Ja, ik ben wel heel trots op mijn van uitkomt.
Ja, een bundeltje. Hoewel, en die gaat dan I, het is feest bij Sky heten.
Misschien wel je beste.
Misschien wel mijn beste vondst deze Giro. Tim, hoor je de vogeltjes?
Ja, het is hier schitterend.
We zitten in mijn tuin. Dat kan gewoon.
In stadsdeel Slotervaart.
Stadsdeel Nieuw-West, hè, heet het officieel.
Oh.
Een stad en dan is het Slotermeer.
Slotermeer.
Ja.
Wat is het verschil tussen Slotervaart en Slotermeer?
Dat is een andere buurt.
En Jon is er ook.
Ja,
we zijn met z'n drieën.
Ja, ik heb nog niks gezegd, maar ik ben er wel.
Zeker. En het is goed toe hier.
Het is echt prachtig hier.
Ja. Een beetje vogeltjes en af en toe misschien een vliegtuig. Dat lagen over vliegtuigen.
Ja, dat ligt een beetje aan hoe de wind staat, toch?
En als je ons af en toe heel hard auw hoort roepen, dan komt dat omdat er een mug is gekomen. Want we zitten namelijk net naast een vaartje.
Ik heb nog nooit heel hard auw geroepen op het moment dat ik door een mug werd
gegaan. Ja, dan ken je die mug hier nog niet. Het is echt wat anders dan die mug in Oosten.
Ja, toch die mug in Nieuw-West, die zijn wel gewoon zijn die hard.
Die hard.
De tweede keer hè, dat we in de open lucht zitten.
Ja.
Weet je de eerste keer nog, Willem?
Bert Wagendorp.
Ja, dat is denk ik de enige keer. We hebben geen andere.
Bij Bert Wagendorp zaten we op zijn balkon.
Hebben we niet
in Culemborg, Parijs.
Op een balkon gezeten?
Nee, wel een keer in een strandtent met Michael Bogert. Oh. Dat is al lang geleden was dat.
Ja,
heb je die al wel teruggeluisterd, Jonne?
Die met Bogert wel. Die met Wagendorp heb ik nog niet geluisterd.
Dat is ook leuk, hoor. Je ging allemaal dingen vertellen over Indurain. En over hoe Indurain s'nachts door de hotelganger moest gaan wandelen. Omdat zijn bloed zo dik was dat dat ze al bang waren dat hij anders dood zou gaan.
Oh, dat is wel echt een goeie,
ja. Dat waren echt leuke dingen.
Leuk.
Voordat we verder gaan met belangrijke dingen, misschien moeten we nog even terugblikken op jouw spetterende media-optreden gisterochtend, Willem.
Oh ja, ik was bij Frits Spits te gast. Net als jij een 2 weken daarvoor.
Ja,
dus een soort de Rode Lantaarn zijn ze aan het overnemen, min of meer. De taalstaat was ik.
Oh, ik wilde zeggen vriend van de show.
Ja, ik denk dat Frits dat
we hebben echt rammend veel vrienden inmiddels, hè, van de show.
Ja, nee, ik mocht het woord jinxen uitleggen aan Frits. Dat was een soort het woord van de dag of zo. Ik weet niet hoe ze dat doen. Het woord van de week.
Ja.
Jinxen. Maar een beetje naar aanleiding van onze actie natuurlijk.
Had je ook niet dat, het valt me altijd op van radioprogramma's, is dat ze een voorgesprek doen van 45 minuten ongeveer.
Ja,
waarin echt de meest fantastische verhalen boven tafel komen en zeggen ze, die moet je echt vertellen.
Ja.
En dan heb je 30 seconden gelegenheid om dat te doen.
Echt?
Ja, dat was eigenlijk niet
heb
ook
je voor dat, ik bedoel, ik vond het leuk hoor. Het was een hele leuke minuut.
Dank
maar,
je.
Heb je daar drie kwartier voor met een of andere...
Nee, geen drie kwartier, maar wel, ik denk wel 20 minuten, hoor.
Toch? Dat meen je niet.
De voorgesprekken van de radio zijn echt veel leuker dan de gesprekken die je zeg maar live in het radioprogramma...
Maar wat nog het gekste was dat eigenlijk ook niet... Ik wist eigenlijk helemaal niet zo goed wat ik moest vertellen. Dus ik had mijn hele ochtend zo'n beetje vrijgepland. Dus ik dacht al, wie weet hoe lang zo'n gesprek duurt. Wij praten altijd een uur over één thema.
En, het is raar dat ze dat op de radio niet doen eigenlijk.
Nee, maar het was
zo. Zouden ze misschien een keer moeten proberen.
Ja, maar ik moest dus jinxen. Ik moest dus uitleggen wat het was. En mijn beste vertaling was de goden verzoeken.
Ja, dat vond ik wel een mooie vertaling, ja.
Ja, want ik dacht dat wel... Maar daar kreeg ik dus amper de kans voor om dat nog verder uit te leggen. Maar het was een beetje gek, want Frits had even daarvoor... In een net voor het liedje waarna ik kwam, had even daarvoor verteld over zijn overleden vrouw. Ja. Dus hij was denk ik ook niet heel scherp zelf.
Ze had nog niet helemaal daar moed om over de rode lantaarn
te praten. Nee, want ik ging natuurlijk na afloop zoeken op de reacties op Twitter. En toen zag ik dat in één keer, dat hij dat had verteld. Terwijl ik dat had gemist, omdat ik me aan het concentreren was op de
op het voorgesprek.
Ja. Ja.
Maar dat is wel heel... Ja. Ja.
Maar desalniettemin vond ik dat je het goed had gedaan, Willem. Je maakte me trots.
Dank je. Daarna was Frank Heijnen overigens ook nog. Dus heb ik toch nog een keer met Frank Heijnen in een uitzending gezeten.
Ja, wel een lange omweg voor nodig.
Een hele lange
omweg. Dat hij nooit naar de Rode Lantaarn wil komen.
We hadden Frits Spits nodig om ons tot elkaar te brengen.
En waarom wat kwam Frank Heijnen dan... Waar kwam je over babbelen?
Toch ook al over de Giro,
ook
volgens
over
mij.
De Giro.
Oh, okay. Nee, volgens mij over boeken en God. Taal en zo.
Laat dan maar, dan kappen we dit onderwerp gelijk af. Ja. Sorry, Frank.
Ja. Zeg, Tim.
Op het moment dat het over boeken gaat, dan houdt het echt op.
Als uitgever van deze podcast... Ja. Ben je tevreden over onze Giro-reeks?
Ja, ongelooflijk, Willem. We hadden vorig jaar tijdens de Tour van 2017 hadden we 15.000 luisteraars in totaal. Mm-hmm. En nu zijn we voor deze uitzending de 60.000 al gepasseerd.
60.000?
60.000 luisteraars. Dat vind ik toch wel echt veel.
Ja.
Hoeveel hadden jullie vorig jaar?
Zonder 15.000
mij?
Tijdens de
Tour. Zonder mij 15.000. Ja, nu dus met mij meer dan 60.000.
Er wordt al gesproken over het Jonne Cerise effect.
Ja,
het duurt nooit lang, hoor, Jonne Cerise effect.
Hoezo? Het blijft lang doorgaan.
Nee, juist niet. Dat is gewoon 1-2 potjes.
Okay. Dus bij de Tour zakken we weer terug waarschijnlijk. Nou, we zullen het zien.
Genieten, jongens. Wat de cijfers.
Ja,
wonderbaarlijk.
Ik ben er wel trots op.
Je
is
merkt
toch leuk?
Ook, ja, het is hartstikke leuk. Je merkt ook dat er een soort... zo'n podcast maken wij niet met z'n drieën. Maar maak je ook met alle luisteraars die de hele tijd dingen insturen. Want ik bedoel, bij ons best wel belangrijk. De rectificaties rubriek en de voorspelbokaal. De klachten en de jubel recensies. Ja, dat zijn allemaal belangrijk.
Het wordt er echt leuker van als mensen mee gaan doen.
Ja, ik merk het echt. Ik word echt vaak erop aangesproken van... ja, misschien kunnen jullie dit doen. En deze bijnaam, komt hij daar vandaan? En ik vond het raarste of het mooiste misschien wel... die uitgebreide e-mail over dat als zijnde. Die hebben we vorige keer behandeld.
Ja. Dat ik geen
als zijnde meer mag zeggen. Ja. En dat was echt een super lange e-mail. Waarin die man toch ook besloot met de tekst... Ja, ik wil niet dat jullie mijn naam noemen, want dan sta ik bekend als een komma-neuker. En dat wil ik niet.
Ja, zo, alle lezersbijdragen worden gewaardeerd.
Maar de lezers mogen zich verheugen op de luisteraars barbecue die we nog een keer bij Jon in de tuin
hebben. Dat zullen ze blij mee zijn, mijn buren.
Genoeg navelstaarderij. Hebben we nog rectificaties?
Ja, we moeten één ding rechtzetten. We hadden tijdens de afgelopen uitzending waren we natuurlijk vol van het jinx-verhaal van Simon Yates. Ja. En we waren vooral vol omdat Tom Dumoulin van ons had gehoord.
Hij moest reageren.
Op de camera. Ja. Ja, hij moest erop reageren. En toen vroeg de verslaggever... ken je de Rode Lantaarn? Toen zei hij, heb ik wel eens van gehoord. Dat heeft het hele weekend in mijn hoofd gezeten natuurlijk. Mm-hmm. Maar die verslaggever was Mark Lenen van nu.nl. En dat hadden we er niet bij vermeld. Dus geweldig, Mark Lenen. Dank.
Ja, het is echt, dus het zeer gewaardeerd.
Ja.
Ja.
Maar dat was het enige. We hadden geen renners verkeerd gezegd.
Nou, dat is heel wat waard. Ik zal hem nog een keer... Ja, precies. Dat is het Willem-effect. Dat we geen rectificaties hebben. Hey, ik had iets leuks. Ik had gisteren, of eergisteren, wanneer was het? Vrijdag, denk ik. Vrijdagochtend stond er een keer een doosje in mijn woonkamer. Met speciaal biertjes erin. En de vrienden van de show had ons zomaar het natje voor vandaag aangeboden en opgestuurd.
Wauw, echt?
Ja,
wat leuk.
Ja, en dat was Huub Bellemakers. Tevens, ja, is wel echt een vriend van de show. Want was dat nou misschien wel onze eerste gast in de eerste Tour de France? Of was dat Leon Gaaier van Het Scores? Eén van de twee was in ieder geval de allereerste gast van de show.
In ieder geval tijdens het eerste seizoen.
Ja, en kennelijk luistert hij nog steeds en waardeert hij het nog steeds. Want hij stuurde zomaar gewoon speciaal biertjes op.
Lekker zeg.
En niet zomaar speciaal biertjes, maar Pale Ale Citra.
Van brouwerij Kees.
Nee, dat is dus niet helemaal waar.
Oh, dat ga ik niet mogen
oh,
zeggen.
Oh, jawel. Ja, het is wel, nee, dat is wel, die heeft hij dus opgestuurd. Maar hij had eigenlijk bedoeld om Tre Fontane Trappistenbier op te sturen. Omdat dat, zeg maar, Italiaans Trappistenbier is.
Oh.
Maar de verzender had het verkeerd gedaan. Dus nu hebben we Pale Ale Citra van brouwerij Kees. Dus ik ben benieuwd hoe die gaat smaken. Maar ik waardeer het echt super. Dus hij had er ook bij, ik zat een briefje bij. Als natje bij de Rode Lantaarn. Kus, Huub.
Dankjewel, Huub.
Nou, echt sympathiek.
Zoals allemaal een kus. Wat fijn.
Laten we hem even openmaken. En terwijl jij hem openmaakt, gaan wij naar de sponsor.
Oké, laten we het hebben over de prachtige koers die vandaag op het programma stond.
Ja, van Rome naar Rome.
Een schitterende rit van Rome naar Rome die na ongeveer 10 minuten koersen werd geneutraliseerd.
Ja, omdat Froome bang was, hè?
Wat dan?
Ja, hij was bang, toch?
Het was allemaal... Froome. Het was Froome's initiatief dat hij geneutraliseerd werd, de koers. Dus die werd Cheers, jongens.
Cheers, jongens.
Nee, dus je zag Froome op een gegeven moment naar de juryauto gaan. En die begon luid te overleggen met de koersdirecteur. En er was even discussie en toen zagen we de koersdirecteur, eerst de koersdirecteur en toen Froome knikken. En prompt werd de koers geneutraliseerd. Dus toen werden alle tijdsverschillen opgeheven. Ze konden de klassementsrenners konden zich keurig laten uitzakken en hoefden niks meer te doen. En de renners die voor de etappe wilden gaan, die mochten gewoon rijden.
Maar dat ze hadden Dumoulin vrijdag moeten doen.
Ja, dat is echt beter geweest.
Oh, dat was echt hilarisch geweest. Ja. Even knikken.
Het was wel, ik snap de beslissing wel. Want je zag wel, ik bedoel, het wegdek in Rome is notoor slecht. En alle Romeinen hadden van tevoren... Rome is dus helemaal niet zo'n wheeler-minded stad, hè. Dus daar zijn ze vooral van de scootertjes en de auto's. En iedereen klaagt er altijd over de putten in de weg en zo. En dat dat vreselijk is en dat je scooterbandjes op kapot rijdt. Waarom de Romeinen uitkeken naar de Giro-etappe in Rome was vooral omdat ze dan dachten, dat is mooi, want dan worden die putten eindelijk eens aangepakt. Maar dat is dus niet gebeurd.
Dat is gewoon niet gedaan.
Nee, dus werd de koers alsnog geneutraliseerd.
Alleen in Italië, hoor.
Ik denk
in België trouwens.
Misschien heeft de Giro-organisatie het zich aangetrokken dat wij klaagden over te weinig valpartijen tijdens de Giro. En toen op het laatste moment besloten om de kuilen niet te dichten.
Ja, ik heb ook toch nog maar één valpartij gezien vandaag.
Was er een valpartij?
Ja, was één valpartij, ja.
In het begin helemaal.
Ja, was maar zonder erg.
Begrijp ik nou dat jullie vandaag, ondanks alles, toch vroeg voor de tv zijn gezeten om koers te kijken?
Ja, ik hou altijd
ik zeker. Ja. Ja, volle bak. Ik heb 0 minuten gekeken vandaag.
0?
Ja, eerst moest ik LTD editen. Buitengewoon leuke podcast weer. En daarna was mijn zus jarig. Dus van harte zus.
Oh ja.
Ja, nee, die Laurens ten Dam podcast. Ja, dus Laurens ten Dam die zat met zijn Live Slow Ride Fast podcast. Die heeft vanochtend dus nog met jou en Stefan Bolt een soort terugblik opgenomen.
Ja, dat was redelijk last minute allemaal.
Ja, maar was wel een hele leuke. Ik had hem namelijk tijdens de etappe zitten luisteren.
Oh ja, ja.
Ja, het is wel gewoon leuk om hem ook te horen over hoe hij het beleefd had. Hij klonk wel moe.
Had geen zin
was,
in de laatste
goed
rit.
Naar de kloten, ja. Hij is inderdaad, hij noemde het het laatste rit-syndroom.
Ja.
Had het in de Tour ook een tijd. Hij zei, ja, het is alsof de spanningsboog die gaat bij mij tot en met de laatste. Of de ene laatste rit. En ja, die kermiskoers, daar heb ik echt helemaal niks mee. En dat vond ik wel grappig.
Ja, maar heeft er ook niks te zoeken natuurlijk.
Nee, totaal niet.
Zijn werk was
gedaan, was letterlijk wat hij zei. En het was echt een leuke podcast weer. Dus echt genieten.
Ja, maar ik kijk altijd wel, want ik hou er altijd wel van. Ook al is het soort rondje show, zeg maar. Maar sowieso, het was natuurlijk een prachtig decor, Rome. Dus het Colosseum en waar kwamen ze allemaal nog meer langs? Piazza del Popolo was mooi. En ik hou ook al...
Was Danny van Popolo daar nog actief?
Nee, die zat er iets voor. Nee, maar en dan krijg je al die showtjes dat Dumoulin dan even met Froome gaat babbelen en zo. En dat in beeld wordt genomen. En of kun je maar een beetje speculeren waar ze het dan over hebben. En dan gaat Viviani gaat even bij iedereen langs en dat soort dingen. Dus ik vind dat altijd wel leuk om te zien, hoor. En het is er ook gewoon... Het is ook een beetje afsluiting voor jezelf, hè? Van die
closure. Je was op zoek naar closure, Willem.
Het cirkeltje moet toch rond.
Ik vergis me toch ook wel een beetje. Dan ga ik om 4 uur ga ik lekker voor de tv zitten. Dus tot er 85 kilometer te gaan.
Ja.
Ja.
Ja,
inderdaad. Ja. Ik keek nog even op mijn telefoon. Van, pak ik hem nog even mee. Maar toen moesten ze nog 60 kilometer. Toen heb ik de telefoon weer weggelegd. En
toen ben ik het gewoon vergeten.
Ja. Volgens mij moeten we het over deze etappe snel vergeten. Maar toch even twee dingen. Eén, Danny van Poppel.
Wat?
Wonderlijke
Wat?
Actie.
Dat nou weer?
Nou, heb je het interview na afloop gezien?
Hij vond het geen sprinters.
Nou, hij vond het een gek rondje. En,
ik dat vind hem een gekke renner.
Ja, nou, het was dat, dus, wat gebeurde er? Dus Danny van Poppel was dus door iedereen opgeschreven als outsider voor de sprint, laat ik het zo zeggen. Hij had een aantal ereplaatsen gereden in de afgelopen sprintersetappes. En was eigenlijk in koers, vooral in koers gebleven ook voor Rome. Voor deze, eigenlijk, en iedereen verwacht hij gaat meesprinten. En wat gebeurt er? 10 kilometer voor de meet demareert hij. Samen met Tony Martin. Wie zat er nog meer bij? Niet Dowsett, maar nog zo'n andere hardrijder.
Seneschal.
Die Ierse kampioen, weet je
niet? Ryan Mullen.
Ryan Mullen.
Ja, en Seneschal. Dus wat dat betreft begrijp ik het nog wel. Het waren wel een aantal hardrijders met die
op stap was. Ja, maar dit soort dingen lukken bijna nooit. En vooral was het, kijk, ik dacht, hij doet dit omdat hij voelt, ik heb niet zulke goede benen om de sprint te winnen. Ga dit niet redden tegen Viviani of tegen Bennett.
Ja.
Maar na afloop zei hij dat hij was gegaan omdat hij superbenen had. dat was echt heel vreemd. Ja. Dus ik had superbenen en ik dacht, ik ga het gewoon proberen en ik hou al van dit soort aanvallen. Toen dacht ik, het is heel gek om dan zo, als je super bent, wat dat er dan moet gebeuren om je die sprint te laten rijden. Want Bobby Traxel, die verbaasde zich er ook over na afloop. Moest een commentaar opleveren. Die zei, dit was eigenlijk een ideale sprint voor Van Poppel. Want ging lichtjes bergop, weet je wel, power, ongelijk terrein. Was meteen ook de fout van Viviani trouwens, moeten we zo maar even terugkomen. Maar het was een beetje gekke actie. Nou, als er ook, het kan natuurlijk. Weet je kunt natuurlijk het risico nemen dat je zo'n aanval plaatst. Maar je bent vervolgens kansloos voor de sprint. En ik denk serieus dat zijn kansen veel groter waren geweest als hij gewoon gewacht had.
Tuurlijk. Ja.
Misschien was het een impuls. Laat het daarop houden. Want het lijkt me niet.
Doe je het er niet als impuls?
Ja.
Denk je?
Ik weet niet wat.
Het kan natuurlijk.
Het was sowieso een impuls, maar een heel domme impuls. Ik kan me niet voorstellen dat Jotto Lumbo van tevoren heeft gezegd: nou, Danny, op 10 kilometer, dan ga jij Tony Martin vragen of hij er zin in heeft. En dan gaan jullie lekker even voor het peloton rijden.
Weet die Belg van Lotto Jumbo, die Gijs van Hoeken, die werd na afloop ook geïnterviewd. Die was ook, dat is eigenlijk de aantrekker van zijn sprint. Die was ook echt een beetje verbaasd dat hij die keuze had gemaakt. Dus die zei ook, Danny zei, we gaan het zo doen. Ja, dan denk ik, dat is goed, dan doen we het zo. Maar je zag hem ook echt een beetje zo kijken. Maar zijn we hier nou voor naar Rome gereden? Dat dit soort, was een beetje gek.
Okay.
Maar dus maar twee sprinters over dan, eigenlijk. Viviani en Modelo nog ergens.
Bonifacio. Die is ook nog wel mee gedaan.
En Baptiste, hè?
Baptiste Blankaart.
Die zat er eigenlijk bij.
Bonifacio, volgens mij, die versteerde het treintje van hoe heet het? Quickstep.
Ja, van Quickstep, ja.
Ja, en dat was wel een spectaculaire actie. Dat ging namelijk dwars door Kuilen heen en door het midden van het peloton zo de trein in. Hij ramde zo de trein.
Maar dat was niet... Het was niet
zo ken ik hem wel.
Waardoor de trein een beetje
het was heel goed, maar ik vond dat Viviani daar dus heel scherp was. Want die beukte hem echt terug. Ja. Maar hij verloor de sprint. En dus je moet je voorstellen. Dus ze reden 11 rondjes, volgens mij. 11 dezelfde rondjes. En wat doe je dan, denk ik dan, als sprinter? Dan ga je kijken. Dan heb je dus 11 keer de kans om de sprint te verkennen. Toch? Om te zien welke lijn moet ik rijden om optimaal gebruik te kunnen maken van het parcours.
Ja, om en nabij 11 keer dan. Ja,
ja. Wat 10 keer. Want de 11e keer moet je het echt voor het eggy. Maar en je weet dat het dan weet je na 10 keer, weet je wel, dit is een vreselijke hobbelige weg. Waar kuilen in zitten, waar grind op ligt, waar zand op ligt. Wat een verschrikking is om overheen te rijden. En wat doet Viviani? Hij kiest de slechtst mogelijke lijn op de hele straat. En je ziet dus je ziet hem gewoon wegslippen een aantal keer. Als hij kracht zet, zeg maar, dat zijn wiel naar achter gaat. Zoals je, weet je wat je vroeger had als je bij een zandbak aan het fietsen was. dan is dat een soort dat je kracht zet en dan zo. Nou, ik dacht, wat is dit voor amateurisme? Ja, maar hij was gewoon de verkeerde lijn te pakken.
Willem, ik denk dat het ook voor een heel groot gedeelte.
Ik ben woest.
Ja, ik snap dat je woest bent.
Maar ik vind het van Dave van Poppel echt nog een stuk amateuristischer om heel eerlijk te zijn.
Maar ik denk dat voor Viviani niet dat hij ook op een lijn terecht kwam, maar die niet meer uit kon komen.
Ja, maar hij was de enige met een sprintterrein. Hij was de enige die wist. Die zette hem volgens mij op de goede plek af, namelijk midden op de weg. En hij gaat zelf, zwengt hij naar links om links te sprinten. Het enige wat Bennett beter deed, was gewoon op midden op de weg blijven rijden. Want daar was het het minst slecht. Dus je ziet Bennett ook. Kijk maar de vertraagde beelden terug. Als je naar Bennett kijkt, die gaat gewoon. Die heeft zijn fiets, die beweegt ook. En die rijdt ook door kuilen, maar veel minder dan Viviani. Ja. Dus als Viviani gewoon dezelfde lijn had gereden, had hij gewoon op snelheid geklopt hoor.
Ja, maar misschien had Viviani naar mijn voorspelling geluisterd. Dat hij met één been zou winnen. Ja. Toen dacht je, dan moet ik dat ook wel bewijzen. Want anders kan, anders is het niet eerlijk.
Maar hij zit ook, Bennett heeft toch ondertussen wel drie keer overwinningen superknap geboekt.
Dat had hij van tevoren niet gedacht.
Nee, dat had niemand gedacht. En in Rome. Ik denk zelfs de moeder van Bennett niet.
Rome is toch een mooie etappe overwinning. Want voor sprinters is altijd wel zeg maar, de laatste etappe.
Nee, ik denk ook serieus dat Viviani er wel echt van baalt hoor. Dat hij het, in Rome niet pakt.
Hij gaf het ook op, hè?
Hij dacht natuurlijk, ik ga die niet meer pakken. Dat zie je natuurlijk ook al een paar meter van tevoren aankomen.
Ja.
Dus ik snap het wel. Maar goed, dat was toch nog een innoverende laatste 300 meter.
Laat het over de rest van de Giro hebben.
Ja.
Pas leuker dan deze laatste etappe.
Nou, ik ben wel blij dat ik even in de tuin zit en even weer wat lucht krijg.
Ja, het was echt doodzaai, toch?
Frisse lucht bedoel je?
Ja, het was dat of een puffje van mijn inhaler.
Dat kan ik wel voor je regelen.
Het was echt geen seconde saai, deze Giro.
Ik heb het idee dat we naar 6 verschillende Giro's hebben zitten kijken. Ja. In 3 weken tijd.
Ja, het was echt feest.
Weet je, Israël lijkt alweer 2 jaar geleden of zo, joh.
Ja.
Maar weet je wat ook is? Normaal gesproken heb je met een ronde... heb je heel vaak dat er een aantal punten in zitten... die van tevoren bepaald worden als hier worden verschillen gemaakt. En dan gebeurt het niet.
Ja.
Maar deze Giro kon je dus van tevoren zeggen... hier gaat iets bijzonders gebeuren. En elke keer gebeurde dat ook.
Ja, ze hebben gewoon een super knap parcours uitgetekend.
Ja.
Want het was echt voor ieder wat wils. De tijdrijder Dumoulin kwam niet echt aan zijn tijdrit kilometers... maar genoeg om mee te kunnen doen tot de allerlaatste kilometer voor de overwinning. Ja, een puncheur als Yates kon 2,5 week op een roze wolk leven... En uiteindelijk kan gewoon een of andere bloedhond nog ermee aan de haal gaan.
Op de tweede rustdag volgens mij?
Gewoon professioneel afgeschreven.
Gewoon gezegd hadden van, we denken dat hij vandaag gaat afstappen.
Zeker, ja. Ja. Was ik ook heilig.
Ja, maar dat dachten heel veel mensen. Want dat was
dat is niet zo. Precies.
Een heleboel mensen dachten, hij gaat afstappen om dan als pijlen op de Tour te richten. En ik twijfel niet aan dat hij dat zelf ook overwogen heeft.
Ja.
Ik denk echt dat ze om tafel hebben gezeten en gezegd hebben, gaan we dit zo doorzetten?
Achteraf
ik neem aan
gezien,
dat ze meerdere scenario's hebben hoor bij een ploeg.
Ja, maar achteraf gezien is dit scenario hebben ze al wel uitgedacht. Ik had het met mijn beste vriend ook over. En die zei toen ook, die zei toen al na week 1, toen hadden wij al zoiets van, Froome is niet goed, dat wordt hem niet meer. En hij zei tegen me, hij heeft alleen maar getraind. En dan mis je dus hardheid in de wedstrijd. Maar heb je zulke goede conditie, die derde week gaat hij echt vlammen. Hij zei het nog en ik zei, joh, wat een onzin. Maar het is wel uitgekomen.
Er is nog een verschil tussen vlammen en vlammen.
Ja, nee, tuurlijk. Kijk, dit kon niemand voorspellen, maar... we hebben hem wel wat vroeg afgeschreven.
Maar
misschien vooral heel stellig. Ik was erg stellig.
Stellig en te vroeg afgeschreven. Maar volgens mij zijn er wel 2 verhalen mogelijk. Zeker als het op de reacties van Sky aankomt. Volgens mij zou je een verhaal kunnen maken over dat Sky de hele tijd gezegd heeft... dat ze goed wilden zijn in de derde week. Dat ze heel geduldig zijn geweest. De verschillen klein hebben gehouden. En geschitterd hebben op het moment dat het nodig was.
Ja.
Je kan ook zeggen dat bij Sky eigenlijk een hele tijd niks goed ging. En dat het helemaal niet liep. Ook in het voorseizoen niet. En dat het voor Froome ook al een beetje niet zo optimaal ging... in de Tour en in de Vuelta.
Ja.
En dat het dit gewoon de lijn was die doorgetrokken leek te worden. En dat Froome alles of niets is gegaan.
Nou, maar dat vind ik wel kleine kanttekening bij, maar dan wil ik een kleine kanttekening bij plaatsen dat het niet goed is gegaan in de Tour en de Vuelta. Ik bedoel, hij wint ze wel, hè, allebei.
Ja, hij wint wel, maar hij heeft...
Maar inderdaad, het leek alsof hij niet zo dominant was als de jaren daarvoor.
Het is al lang geleden dat Froome gewoon op een berg echt is weggereden van de rest. En dat is nu gebeurde het gewoon op het moment dat het enige moment, het maken of breken moment, lukt het hem. Ja. En ook nog op grandioze wijze. Dus je kan makkelijker twee verhalen van maken.
Ja, het derde verhaal moeten we misschien ook nog even belichten. Want wij hadden nog wel een discussie over in ons WhatsApp-groepje over wat is nou het gevoel na afloop, hè, van deze Giro. Dus denken we nou wat een wereldprestatie van Froome? Of denken we nou wat een schande dat dit gebeurt in de koers? En ik moet zeggen, ik ben er nog niet uit. En het feit dat ik er nog niet uit ben, vind ik eigenlijk per saldo negatief.
Ik vind het allebei. Ik vind het schandalig dat hij is gestart, maar... Ja. Ja, dat is niet zijn fout. Tenminste, dat hij mag starten. Dat is slecht van de organisatie. Dat is slecht van de UCI. Dat is slecht van Sky. Slecht van Sky misschien ook wel. Maar ik vind het uit de wereld gereden. Echt.
Ja,
bijna. Ik had nu ook gewoon voor het eerst dat ik het jammer vond dat Froome voor Sky reed. Ik vond hem altijd zo'n... zo'n toonbeeld van wat Sky is. Saai, degelijk. Maar eigenlijk als je gaat kijken naar de dingen die hij de afgelopen jaar heeft gedaan. Dat hij de Van Toe is opgerend. En ook hoe hij nu weer rijdt. Ja, het is absurd. En bijvoorbeeld die actie met Sagan en die afdaling. Hij doet eigenlijk gewoon best wel vette dingen. En hij kan dus blijkbaar ook aanvallen.
Yeah.
Maar ja, hij rijdt gewoon bij de saaiste en de rijkste ploeg van het peloton.
En ook toch wel een beetje een dubieuze.
Maar heel even terug naar wat jij zegt. Bedoel je dat het derde verhaal is... Froome had nooit mogen starten en het is schandalig wat hier gebeurd is?
Ja.
Dat is zeg maar het derde verhaal wat je...
Ja, dus ik ben het eens met John, hoor. Dus het is sowieso allebei waar. Hij heeft een fantastische Giro gereden. Of in ieder geval een fantastische comeback gemaakt. En die etappe van vrijdag. Ja, dat is natuurlijk eentje voor in de geschiedenisboeken. Maar ja, ik kijk daar wel naar met de hele, hele dubbele gevoelens. Ik vind het een fantastische prestatie, maar ik denk ja. En ik kan hem wel zeg maar dubbel duiden, zoals we nu doen. Maar ja, leg dit nou eens uit aan iemand die niet per se een grote fan van wielrennen is.
Ja, maar daar ga jij dus de fout in. Je moet niet omgaan met mensen die geen fan zijn van wielrennen. Ja.
Dat is ook waar. Maar toch, in mijn leven...
Je moet gewoon met alleen maar exact dezelfde mensen omgaan.
Ja, maar het is natuurlijk, het is omgeven met twijfels en gedoe. En dat wil je gewoon niet. Weet je wel, je hebt het idee dat je dit hele gezeik. Misschien is dat ook ijdele hoop, hoor. Maar dat hele gezeik rondom de doping era en al het geks wil je een keer achter je laten of zo. Je wil een keer het gevoel hebben, nu zijn we over het dieptepunt door het dal heen.
Ja,
en ik weet het gewoon niet. Ja, als ik dit zo zie, weet je wel.
Ik heb dat gevoel wel echt dat we door het dal heen zijn. Maar ik was vandaag Ten Dam aan het editen. En die heeft gewoon voor zichzelf besloten van ik ga me er niet meer door laten...
Ja, maar dat is heel goed.
Mijn humeur door laten verpesten. En ja, ik vind doping ook zuur. En inderdaad, zeker tegen mensen die niet echt wielerfan zijn... die zeggen dan tegen me van, ja, waarom vind je het nou zo vet? Maar om heel eerlijk te zijn... ik baal bijvoorbeeld dat Bogert doping heeft genomen. Maar ik heb er geen seconde minder plezier om gehad...
Nee.
Toen hij daar won in de Tour.
Ik ook
en
niet.
De Amstel Gold. En weet je, ik heb daar op de banken gestaan... en ik vond dit gewoon... deze Giro was gewoon fenomenaal.
Nee, maar wij hebben het in de Rode Lantaarn ook zelden over doping. En dat is onder andere om deze reden, weet je wel. Wij weten uiteindelijk nooit het fijne van... tot het bekentenis komt. Alleen, ik had nu wel dat ik dacht... misschien word ik nu gevangen door het syndroom dat ik het niet echt meer geloof. Maar ja, goed.
Doe het niet, Willem. Doe het niet.
Maar het is natuurlijk ook vooral een procedurele kwestie die er in het 100 loopt. Want het zou eigenlijk natuurlijk zo moeten zijn dat als iemand verdacht wordt, dat er regels voor zijn.
Ja.
En dat je dan geschorst wordt of niet geschorst wordt.
Er zijn heel veel renners
gewoon geschorst op precies dezelfde gronden waar Froome nu op mag blijven doorrijden.
Maar pas na de uitspraak. Kijk, de regel is, in zo'n klein gevalletje, is de ploeg en de renner zelf worden ermee geconfronteerd van, joh, dit en dit, je mag uitleg komen geven. Wat het verschil is dat het gelekt is voor Froome. Dus kijk, normaal gesproken wordt dit onder de pet gehouden totdat er een uitspraak volgt. En dan is er gelijk die schorsing. En nu is er dus is dus die test geweest. Nou, die is te hoog.
En, veel te hoog.
Ja, veel te hoog. En die wordt vervolgens gelekt. Waardoor Froome zich niet kan verdedigen.
Maar ik kan toch gewoon zeggen, dit is aan de hand. Dit is de reden waarom die test
maar, zeg maar, ik wil even wel duidelijk hebben. Er zijn regels voor. Dit is de procedure. Iemand heeft het gelekt. Vervolgens is het belachelijk hoe lang het duurt. Want waarom zou deze procedure zo lang moeten duren? Ja. Dat is gewoon super slecht voor de sport. Maar dit zijn de regels.
Ja.
Oké. Okay. Ja, nou, laten we onze bakenen verzetten.
Nee, sowieso. En laten we concluderen in ieder geval. Mijn liefde voor het wielrennen is niet verloren.
Oh, pak
en
van mijn
ja, ik vond het echt een fantastische prestatie van Froome. Maar ik vind het vooral denk ik jammer dat ik zeg maar dat ik niet meer met zo'n goede open blik naar zo'n prestatie kan kijken zonder meteen te denken, eigenlijk vind ik het niet goed voor het wielrennen dat jij nu wint.
Nee, dat klopt.
Ik denk dat ook veel mensen dat gevoel hadden, hoor.
Ja. Ja, het is de slechtst mogelijke uitkomst.
En bovendien was ik toch al voor Dumoulin. Dus, hè?
Was jij voor Dumoulin? Oh, vet.
Ja. Wat hadden we eigenlijk als... tijdens de voorbeschouwing hadden we van tevoren besloten... waar gaan we echt op letten deze Giro?
Ja, het grappige is dat we... Dit hebben we dus halverwege hebben we al een keer besproken.
Ja.
En toen gingen we ook bij Jonnes puntje... namelijk Dumoulin versus Froome, zeiden we... nou, dat is wel bekeken. Ja. dat is eigenlijk jammer dat niet gelukt is.
Hadden we afgevinkt.
Ja, been there, done that.
Ja.
Got the t-shirt. Maar ja, het grootste gedeelte van de Giro ging ook niet over Froome en Dumoulin. Nee. Dat is echt alleen maar de laatste drie dagen.
De eerste dag en de laatste drie dagen.
Ja.
En het grootste gedeelte van de Giro ging over hoe gaat Dumoulin Yates verslaan. En daar had hij natuurlijk hulp bij, wat zeer van pas kwam.
Ja.
Namelijk de Witch Kings van de Rode Lantaarn.
Ja. Maar het was toch nog een mooi duel aan het einde, vond ik.
Ja, zeker.
De mano a mano op vrijdag en de vergeefse pogingen van Dumoulin om toch nog weg te rijden.
Ja, ik blijf malen, wat had hij nou moeten doen? En ik blijf erbij, die eerste keer dat hij wachtte op Reichenbach was goed.
Ja.
Met afdaling in die vallei en die tweede keer niet. Tom Dumoulin is een goede daler. Hij had gewoon in die afdaling vol moeten gaan en daarna vol moeten rijden. En dan gewoon maar bedenken, oké, fuck it. Misschien krijg ik nog 3, 4, 5 plakkers mee. Maar dit is wat ik ga doen. Ik ga rijden 1-1. Froome rijdt er ook in zijn eentje.
Ja.
Ik ga het gewoon laten zien. En
hij was hier zelf heel... Hij werd hierover bevraagd namelijk.
Ja.
Heb je dat gezien?
Ja.
Hij was er echt boos over.
Die Dumoulin.
Ja. Hij vond het... Hij vond het echt bizar dat de media hier zo dit als soort centrale theorie van de etappe hadden gebombardeerd.
Ja, nee, ik vond het op het moment...
Dat deed hij toch zelf?
Nee.
Want hij zei zelf hij na zei, afloop, zei hij, misschien had ik niet op Reichenbach moeten wachten,
ja,
want die daalde als een automaatje.
Ja, in de afdaling. Ja, nee, maar het ging over, had je niet alleen door moeten rijden.
Ja. Maar hij zei zelf van misschien... Sunweb is de nieuwe uitdrukking is achteraf is mooi, kan je mooi wonen.
Achteraf is mooi wonen, ja.
Ja, en
dat is waar.
Dat hoorde ik Dumoulin nog zeggen. Die zei namelijk van, dit is achteraf praten. Maar
hij was nu dus
een eindje moet rijden.
Ja, maar dus ik denk dat hij een beetje doelde ook op... in de Telegraaf stond een heel groot stuk over dat Sunweb zich nog maar eens achter de oren moest krabben over de tactiek die gevolgd was in
dit is hetzelfde als mensen niet van wielrennen houden. Je moet ook niet de Telegraaf lezen.
Ja, maar hoe heet hij nou? Raymond Hendricks?
Raymond Kerkhoffs.
Raymond Kerkhoffs. Die vind ik altijd... Dat is toch altijd best wel... Hij vindt toch altijd best wel leuke dingen.
En dan toepas ik een naam voor als je bij de Telegraaf bent.
Maar hij was... die had dus wel een soort van... Die zei eigenlijk... Het valt Sunweb te verwijten dat Dumoulin hier de Tour verloren heeft. En toen dacht ik... Ja, maar nee. Ik vond het op dat moment ook een hele logische. En Dumoulin zei nu... als ik het 1-1 tegen Froome had moeten doen, dan had ik nooit gewonnen. Dus ik dacht, mijn beste kans is, mijn enige kans is om nu vijf man te vinden en te hopen dat hij zo ver te krijgen dat hij mee wilde werken. Ja, en dat is niet gelukt. Of net niet goed genoeg.
Maar dat is met dat soort beslissingen op dat moment. Als we op dat moment bij elkaar waren gekomen met een spoedrode lantaarn, dan hadden wij waarschijnlijk dezelfde beslissing.
Dan hadden we alle scenario's kunnen...
Dan hadden we waarschijnlijk dezelfde beslissing genomen. Het probleem is dat je niet op dat moment zelf weet je niet of het gaat lopen. Dan denk je, Froome moet nog 80 kilometer of op dat moment nog 60 kilometer in zijn eentje fietsen en 2 klimmingen doen. En jij kan kiezen of ik ga dit in mijn eentje, ga ik dit fixen of met z'n vijf.
Nee, maar ik heb het over die eerste. Kijk, die eerste keer vond ik het logisch dat hij wachtte op Reichenbach en ook een beetje op Pino, want die werd lekker gereden.
Ja.
En toen die vallei en dan gaat hij weer omhoog. En toen ging hij weer in het dalen en iets erna. Wachtte die weer. En dat had hij niet moeten doen. Toen had hij gewoon zelf moeten gaan.
Ja, maar dat is dat.
Hetgeen wat je Sunweb.
Ja, maar dat is dus alleen. Dat kan je alleen achteraf zeggen. Want op dat moment zelf was de beslissing eigenlijk wel goed. Want je met z'n vijven. Met nog zo'n lange afstand te gaan. Is een heel logische beslissing. Als er iemand 20 seconden achter ligt.
Die tweede keer gingen ze richting de laatste berg. Dus die rijden gewoon zo hard mogelijk op. En je had al door dat Reichenbach. Die had namelijk die eerste keer al zo gedaald. En Pinot ook. Dat je gewoon te veel achterstand oploopt. En
had hij dat kunnen weten, Dumoulin, op dat moment?
Ja, want hij had al een keer op hem gewacht. In de afdaling van de Finestre had hij al gewacht. En het verschil dat Reichenbach en Pinot op het vlakke daarna maakten, was niet groot genoeg.
Ja, want dat was de grootste teleurstelling natuurlijk. Het ging niet eens zozeer om het dalen. Klopt, maar want te dalen,
dan moet
denk
je dus leren van die eerste berg. Van nou, oké, bij die tweede ga ik gewoon zo hard mogelijk omhoog.
Ik weet niet of
daarna
dat
zo hard mogelijk naar beneden. En die volgende weer zo hard mogelijk omhoog.
Volgens mij had je dat moeten kunnen anticiperen. Je weet niet, hij heeft 1 minuut 40 heeft hij verloren en die afdaling. Dat is echt ongelooflijk. Dat weet je toch niet. Dat kan je van tevoren niet weten op dat moment. Dat denk je niet door Reichenbach en twee van die bakstenen die achter me blijven hangen.
Maar goed, wat je Sunweb wel.
Maar dat is toch een moment waarop de Giro verloren is gegaan dit jaar. Dit is 1 minuut 40. Dat is echt superveel.
Ja, nou ja.
Dus dit is daarom vind ik dus niet dat hij die tweede keer. Hij maakt. Die eerste keer maak je een beslissing. Die pakt uit. Eigenlijk niet goed. Je merkt dat je gewoon dik tijd hebt verloren. Dan moet je die tweede berg en met name die afdaling, moet je daarna denken, oké, ik ga gewoon dalen en daarna rijd ik gewoon die laatste berg zo hard mogelijk op.
Ja.
Dat was logisch.
Ja, hij zei, is makkelijk praten, nee, maar ik kon gewoon niet beter.
Tuurlijk, we zitten hier aan
maar hij zei ook, ik kon gewoon niet beter. Dus, zelfs al ook was het, hij had niet het gevoel dat hij ergens die 40 echte secondes terug had kunnen halen.
Om nog even terug te komen op de Telegraaf en Sunweb. Wat Sunweb anders had kunnen doen, en dan had Dumoulin denk ik wel de Giro gewonnen, is Kelderman meesturen naar Italië.
Ja.
Want Kelderman heeft top 4 gereden in de Vuelta vorig jaar. Ja. Die behoort inmiddels gewoon echt tot de wereldtop. Nou was Sam Omen ook heel goed. Maar die zat er net op dat moment niet bij. En ja, dat had natuurlijk het verschil gemaakt. Maar ja, ik snap het ook wel. Ja.
En Froome had Poels.
Ja, klopt.
Op cruciale momenten.
Nou ja, in die lange rit niet. Of in die lange solo toch dan niet. Maar inderdaad, op cruciale momenten zat Froome met inderdaad 1 of 2 man nog.
Ja. En dat was natuurlijk dat hij zo ontsnappingen in de stijgers had gezet. Doordat Sky echt daarboven is gejakkerd op de Finestre.
Ja, klopt.
Dus dat was de tactiek. Keihard de Finestre opfietsen met de ploeg. En dan Froome lanceren.
Ja.
En okay. Dat had Sunweb geen.
Of Kelderman geen antwoord op. Niet naar de Giro sturen een goede call is geweest. Dat weten we pas over een paar weken aan het eind van de Tour. Want hij gaat de Tour in als kopman.
Hij gaat niet voor het klassement, hè, Kelderman.
Gaat hij alleen voor ritzegers?
Ja. Ja. Oh, dat heeft hij gezegd in ieder geval.
Dan vind ik het wel.
Maar het zal misschien ook afhangen van wat Dumoulin doet, gok ik. Want Dumoulin liet na afloop dus ook weten dat hij zei, ja, in principe ga ik naar de Tour. Tenzij ik me over een paar weken nog zo rot voel. Dat
wisten wij toch al lang.
Ja, en hij zei, ik beslis, ik weet ook niet of ik voor het klassement ga. Maar als ik ga, dan probeer ik in de eerste week dus geen schade op te lopen. Of in ieder geval geen niet bewust tijd te verliezen. En dan kijken we waar het staat en wat mijn kansen zijn.
Leuk.
Dus het klonk echt super hoopvol. Werd heel enthousiast.
Ja, mooi.
Tim, de klimmers tegen de tijdrijders had jij opgeschreven. Ja, uiteindelijk werden de tijdrijders.
Ja. Ja. Het leek een heel lang de Tour van de klimmers te worden, omdat er veel meer aankomsten bergop waren.
Ja.
En Yates gewoon elke keer op elke klim weer een beetje tijd pakte.
Ja, weet je wat je eigenlijk. Eigenlijk zit in die tegenstelling van de klimmers versus de tijdrijders zit een beetje de spraakmakers en de saaie lullen, zeg maar, dat idee. Maar de spraakmakers die we hadden verwacht, dat waren eigenlijk de saaie lullen van deze Giro.
Ja. Zo, ja.
Want van Miguel Angel Lopez, nou ja, sorry, hij had net zo goed niet mee kunnen doen. Carapaz, ik bedoel, het beeld wat bij mij nog steeds gewoon blijft hangen is 2 plakkertjes achteraan de voorste groep.
Ja.
Ontzettend onsympathiek gekoerst. Carapaz heeft 1 mooie overwinning gehaald.
Okay, maar laten we wel eens Carapaz 22 of zo. Hè?
Ja, maar wel 2 kinderen, Jonne. Hij is een beetje net als Quintana, toch?
Wow.
Carapaz is voor zijn paspoort, is hij 22. Maar in werkelijkheid is hij natuurlijk al 34. Dat zou ze hebben gewoon lang, heel lang weggestopt.
Ah, oké, okay, dat
maar,
wist ik niet.
Maar het was voor de wat ik wel een positieve kant vond van deze Giro, is dat ik van tevoren dacht, kan Dumoulin nou eigenlijk wel echt goed genoeg klimmen om mee te kunnen komen?
Ja. Nou, omdat dus vorig
jaar, omdat vorig jaar met Nibali en Quintana, Nibali is eigenlijk gewoon niet zo'n goede klimmer. En Quintana was heel openloos uit vorm. Dus je wist het niet echt. Maar hier heeft hij laten zien dat hij kon, zeg maar, de echte klimmers, die heeft hij gewoon een paar keer ontzettend eraf gereden. Dus Klopt. Dat heeft hij echt,
en ik vind
heeft
wel,
echt bewezen.
Ik vind wel voor een. Als je dan, want ik ben het helemaal eens met jou over dat de parcoursbouwers van deze Giro een fantastisch compliment verdienen. Maar ik vond het wel echt te weinig tijdritkilometers. Je had dat, ik bedoel, uiteindelijk pakte nu mooi uit, omdat zo'n prachtig duel tussen Yates en Dumoulin kreeg, wat ook nog een soort van is precies de afstand die het spannend maakt, zeg maar. Maar voor een Grand Tour is, zeg maar, vind ik 45 tijdritkilometers in totaal vind ik wel echt te weinig. Er moeten minimaal 20 bij.
Ja, ik vind de tijdrit zo oerzaai, dus ik vind het eigenlijk altijd wel hoe minder hoe beter. Ja,
oké. Okay. Ik had waar ik het meest naar uitkeek was Lotto Jumbo.
Nou.
En dat leek even veelbelovend met Enrico Bataillin.
Ja.
En Koen Bouwman en Geesink. Die allebei volgens mij een hele goede Giro hebben gereden. Beetje jammer dat ze geen etappenzege hadden gewonnen. Maar dat was ook, ja, daar moet je ook een beetje geluk voor hebben. En dat hadden ze niet.
Ja, het was vooral Bouwman, een laatste beetje een rare Giro wat
Geesink
dat
tweede. Ja, Van Poppel heeft veel ereplaatsen gereden. Maar ja, ook weer niet voor de etappenzegen.
Ja, Bataillin heeft me wel echt positief verrast.
Absoluut, absoluut.
En het was gewoon een rare Giro voor bijvoorbeeld Geesink. Omdat er zo weinig vluchters het gehaald hebben. Dus het was echt maar 2-3 etappes dat de vlucht een vrijgeleide kreeg.
En dan reken je Chaves nog mee als je drie etappes waar de vlucht overbleef.
Ja.
Geesink was ook degene die Chaves uiteindelijk, of die Yates uiteindelijk kapot reed, hè?
Ja.
Nee, Chaves uiteindelijk kapot reed. Want Chaves leek weer kunnen haken. En toen ging Geesink op kop rijden.
Ook een soort sardonisch genoegen waarmee hij dan de afloop, zeg maar, voor de camera over aan het vertellen was. Dat nam me wel weer voor hem in. En toen ging ik op kop rijden en ik zal het even laten zien. goed gedaan, Robert.
Lekker.
Maar Lotto Jumbo. Nou, waar ik vooral heel blij mee was, maar daar hebben we het ook al wel eens over gehad. Ik word gewoon wel gelukkig als weer zo'n jonge Nederlander gewoon goed rijdt in zo'n ronde. En waarvan je, dus Koen Bouwman in dit geval, waarvan je dan kunt zeggen, jee man, dan gaan we gewoon de komende grote rondes gaat die jongen gewoon ergens een etappe winnen. En misschien wel meer. En je weet niet waar het heen gaat. Maar dat hij zoveel potentie laat zien, is toch prachtig. Sowieso was het een geweldige Giro voor de Nederlanders. Maar dat is toch zo fijn. Dat je het gewoon ziet. Weet je, we hebben Dumoulin, we hebben Poels en Mollema en Kruiswijk, die allemaal op het hoogste niveau al lang meerijden. Maar er zit gewoon ook nog echt iets onder. Wat ook nog gewoon door kan groeien naar de top.
Ja, heerlijk. Daar
gaan ons gewoon gouden jaren te wachten staan.
Oké, okay, en dan het favoriete moment van deze Giro.
Ja.
Jonne.
Ja, de finale naar de etappe van naar Ossimo.
Ja.
Toen, dat was echt
Dumoulin versus Yates.
Ja, dat was echt een prachtige finale. Begonnen met die kasseitjes. Ja. En daarna echt zo van die heel korte hellinkjes, van die muurtjes. Ja, 16%, 18%.
En zo'n soort middeleeuws Italiaans stadje.
Ja, zo mooi.
Weet je waar het mij aan deed denken?
Nee.
Mario Kart.
Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen, ja.
Het was echt een soort Luigi versus Mario die achter elkaar aanzaten. Het was net eerder, niet dat Simon Yates met banaantjes ging gooien. Maar dat had het zomaar gekund.
Ja, het was echt. Ik hou altijd die puncheurs aankomst, vind ik het allerleukst. En daar was het ook echt een Giro voor. Daarom had ik Yates ook echt getipt van tevoren. En hij liet het gewoon zien. En tot nu toe, hij was tot ook deze etappe was hij zo soeverein. Maar dat was gewoon het eerste teken van leven van Dumoulin. Daarvoor was hij gewoon niet slecht. En na die tijd was hij natuurlijk, deed hij gewoon wat hij kon. En deed hij heel goed. Maar hier zat ik echt zo van, kom aan Tom, vol.
Ja, maar het was ook zo lekker lang ook nog, zeg maar, die achtervolging.
Het was niet inderdaad een minuutje of zo. Het was echt wel gewoon een minuut of 3-4.
Door die hele stad heen, zeg maar. Een soort, echt prachtige achtervolging.
Ja.
Toen hing Froome nog ontzettend lullig bij, trouwens. Die kwam echt gesloopt over de finish.
Ja, klopt.
Die was helemaal eraf gefietst.
Ja,
dat was wel echt, dit was top.
En het was de eerste keer dat Dumoulin echt fantastisch tevoorschijn kwam, hè?
Ja, daarom. Het was zijn eerste echte teken van leven, vond ik.
Tim, ja, wat was jouw moment?
De strijd van Froome tegen Yates op de Zonkolan was wel echt fantastisch. Ja, ik dacht ook, ik vraag me ook al af achteraf of Froome op dat moment heeft gedacht, het klassement gaat hem niet meer worden. Ik ga gewoon voor een etappenzegen. Want dat was echt een doodstrijd waarin Froome zich echt helemaal kapot reed tegen Yates, die hem echt als een haai achterna zat. Hè? Het was echt fantastisch. Ja, zo, Yates reed toen zo goed ook.
Ja, maar kijk, zo bekeken we hem toen, hè? Ja. Maar met de kennis van nu.
Toch wel chiller geweest als Yates hem had gewonnen.
Ja, nee, dus dat sowieso. Maar met de kennis van nu, van hoe Froome moet toen al gevoeld hebben. Er zit meer in, toch?
Ja, weet ik niet. Ik twijfel erover. Ik weet
ik
niet.
Ook, want de volgende dag verloor hij weer.
Het probleem is natuurlijk dat er een communicatielijn is van Sky en je niet helemaal zeker weet of er. Ik weet niet of Froome ooit daar eerlijk over gaat zijn over wat er op dat moment toen besproken is. Ja. Misschien nog wel een keer. Maar ik vond hier in ieder geval zo schitterend ook dat je die tunneltjes had je en je wist dus niet wie er uit de voorschijn zou komen. Ja. En sowieso de Zonkolan was ook een plaatje van een berg. Ja. Het zag er echt schitterend uit. Het was echt een fantastische strijd.
Ik had sowieso wat ik net al zei, dat lijkt wel 2 jaar geleden. Maar de eerste klap van Dumoulin in de proloog, of in de openingstijdrit, in Jeruzalem. Waar die toch, wat ik toch fascinerend vond, dat de druk er zo op staat. En dat je meteen een dreun uitdeelt aan iedereen. En dat was voor mij wel de bevestiging van het zit en goed met Dumoulin en hij gaat gewoon meerijden voor de winst. Ja. En vind ik heel knap.
Dat was toen nog onzeker, omdat hij een slecht voorjaar had gehad. En wij een beetje waren van, hoe goed staat hij eigenlijk voor na dit voorjaar?
Ja, ja, de Belgen zeggen altijd, wie is er op de afspraak? Nou, Dumoulin was op de afspraak. Ja. En hoe. En dat was dus de eerste etappe. En laat ik dan ook gisteren nog maar eventjes erbij pakken. Want dat was eigenlijk dus in het kader van het duel Froome-Dumoulin. Maar ik vond dat tot in den treuren aanvallen. De laatste krachten peuren uit de benen van Dumoulin. Ik voelde het bijna toen ik op de tv aan het kijken was. Ik vond het geweldig. Dumoulin heeft wel... Hij heeft wel gevoel voor drama, laat ik het zo zeggen. Ja. ook dan nog. Dus de eerste de jezelf leegrijden tot je echt niet meer kan. Dan je laten afzakken en een beetje hoofd schudden. En dan terugrijden naar de groep en gaan rijden voor Sam Omen voor het klassement. Oh my god.
Ja, dat was inderdaad ook wel. Deze man kan trouwens ook wel Noors kijken, zeg. Ongelooflijk.
Ja.
Dat is ook fantastisch.
Ja, gevoel voor drama.
Zit een goede kop op.
Tim, welke renner heeft je het meest verrast?
Ja, ik kende eigenlijk Matej Mohoric.
Mohoric.
Mohoric. Matej? Zou je het zo uitspreken?
Matej.
Mohoric? Die kende ik eigenlijk nog niet. Maar wat een beest is dat, zeg. Ongelooflijk. Die heb ik een paar keer zien rijden. Hij heeft natuurlijk de etappe in Umbrië gewonnen. Ja. Maar vandaag was hij ook. Toen ging hij, hoe heet hij ook? Bonifacio? Mm-hmm. Ja. Ging hij naar voren brengen. Nou, hij reed dwars door het peloton, door alle kuilen. Reed hij gewoon de hele Quickstep train aan gort.
Dat is er wel eentje inderdaad ook volgend jaar voor het voorjaar.
Is er ook een wereldkampioen bij de junioren?
Ja, volgens mij wel, ja.
Ja.
Ja, echt een fantastische renner. En hij, waarschijnlijk zien we hem ook wel in de Tour dit jaar. Dus goede mop te schrijven.
Ja.
Ik had Richie.
Yeah.
Richie Carapaz.
Hoeveel kinderen heeft hij?
2.
Oké.
Ja. Ik twijfel serieus. Ik vind het serieus dat we eens een bloedpaspoort moeten kijken hoe oud hij werkelijk is.
Ik moet zeggen dat dit mij het allermeest heeft verrast.
Kun je dit zien in een bloedpaspoort? Hoe oud iemand... Zelfs in, zeg maar, net als jaringen bij een boom.
Ja. Even testen. Ja. Maar we zouden het uitmaken, bedoel.
Nee, wel voor het jongerenklassement.
Ja, dat is waar.
Maar ik vond die reed natuurlijk super sterk. Dus hij kwam inderdaad uit het niks. Er zit een specht trouwens.
Een specht, voor... wat leuk zeg.
ja, mocht je getik op de achtergrond.
Buitengewoon agressieve dieren.
We zijn hier bij Vroege Vogels.
De specht. Ja. We hadden het over Carapaz.
Ja, Carapaz. Ja. Nee, dus... Hij hoorde voor het eerst van Carapaz in de voorbeschouwingen van verschillende mensen.
Ja,
die hem in één keer op hadden geschreven als een potentiële renner voor het bergklassement. Een jongen die 23 is en die 4e geworden in het algemeen klassement. En eigenlijk de hele Giro gewoon keurig heeft meegereden. en een etappezege heeft gehaald.
Ja, echt sick.
In een ploeg waarvan we dachten, wat komt Mobistar hier in godsnaam doen? Ja. Want ze hebben helemaal niemand en ze hebben niks. Maar het was toch een van de jongens die... hij had wat... we zullen het hem niet kwalijk... Ik noemde hem in het begin in jouw de klimmers... dat niet zo'n aantrekkelijke renner was. Nou ja, dat is bij Van Carapaz. Miguel Angel Lopez gold het meer voor dan Van Carapaz.
Ja, zeker. Van Carapaz vind ik het ook niet. Het is... Hij is inderdaad nog heel jong. En hij heeft nog nooit een klassement gereden in een grote ronde. En dan dat je dit doet, dat snap ik. Het is helemaal logisch. Het heeft mij ook verrast. Ik ga er prat op dat ik alles kijk, maar ik kende de beste man niet.
En het enige wat ik hem kwalijk neem was dat hij Koentje Bouwman bijhaalde. In de Montevergine, die Mercogliano.
Met een vernietigende aanval toen.
Uit mijn hoofd.
Ja. Al mooi gezegd. Dat wist jij
mooi ook uit het hoofd.
Ja. Jonne, wie heeft je het meest verrast?
Ook Carapaz. Ja. Maar ja, dat had jij al gezegd. Dus toen moest ik iemand anders bedenken. En dan ga ik voor O'Connor.
Ja.
Ja, die kwam ook echt uit het niks voor mij. Hij is 22.
Hij heeft hem niet uitgereden, toch?
Nee, omdat hij op zijn bakkes ging. En hij viel. En toen zag ik hem naar zijn fiets dribbelen. Dus ik denk, die staat wel weer op. Maar blijkbaar had hij gewoon wel zijn sleutelbeen gebroken. Hij ging over de kop.
Ja.
Daar baalde hij zelf nog het meest van. Maar hij zei, deze Giro was als een droom en die is uit elkaar gespat. Maar dit is wel mijn doorbraak.
Ja.
Want Dimension Data kwam met mijntjes voor de achtste plek. Dat is niet gelukt. Maar O'Connor was hard op weg om tiende te worden.
Ja.
Nou ja, voor iemand van 22 is dat echt... Hij is tweedejaars prof. Dan heb je zo'n lekker cliché. Daar gaan we nog veel van horen.
We moeten de luisteraars geruststellen dat dit niet weer een Brit is, maar een Australiër.
Ja, inderdaad, belangrijk. En... Patrick Conrad.
Ja.
Patrick Conrad had...
ook geen Brit.
In mijn ogen had hij een abonnementje op de 14e plek. En daar reed hij altijd heel kleurloos. En nu is hij gewoon heel kleurloos naar een 7e plek gereden. Wat toch gewoon 2 keer zo goed is
maar
als normaal.
Het is toch fascinerend dat je dan in de top 10 kunt staan... Zonder dat mensen je 1 keer hebben gezien.
Ja.
Ja.
Ja, je had nog wel eens van die treintjes. Want hij rijdt bij Bora Hansgrohe,
ja.
Toch?
Ja. Ja. Ja.
Maar je zag nog wel eens ineens zo'n treintje van hun. In de derde groep zag je ineens 3 Bora's zitten.
Ja, want ze kwamen eigenlijk voor Formelo. Dus ja. Misschien heeft hij daar ook nog wel voor moeten rijden. Maar inderdaad, dan zaten ze ineens. Gewoon zo'n lekkere keukentreintje.
Dus dan zag je ze ineens.
Ja. Tim, je grootste tegenvaller?
Nou, dat was wel Michelangelo Pes Moreno. Goh, wat een tegenvaller. Maar daar hebben we nu al een paar keer over gehad. Maar ik vond dus Carapaz en Lopez. Vind ik gewoon dat je... Ik vind als je in een achtervolgend groepje zit... en je rijdt met de favorieten bij elkaar... en de nummer 1 rijdt vooruit... dan moet je ervoor rijden. Ja. Dan ga je niet vechten om de witte trui. Ik vind dat zo terug. Helemaal omdat Lopez hier kwam voor de Giro-overwinning.
Ja.
Ja. Ja, en dan...
Als outsider.
Ja. Heel lang. Hij belandt nu uiteindelijk wel op het podium. Maar dat is meer toeval dan dat hij ervoor reed. Want hij reed voor de witte trui de hele tijd.
Ja. Ja, maar het schijnt dat bij een van die valpartijen is hij zijn ballen kwijtgeraakt.
Ja, dat heeft hij nooit meer teruggevonden.
Nee, hij lag ook al in de proloog, lag hij ook al op de grond. Hè?
Ja, als een van de weinige valpartijen. Maar die kan je ook
opschrijven. Mogen er nog vele volgen.
Hij is samen met BJ van Garderen en Daniel Martin doet hij een onderzoek naar asfalt in Europa.
In Gaviria.
Ja, Gaviria. Je hebt een beetje een aversie tegen Gaviria.
Nee, valt wel mee.
Daar ga je ik wil wel van terugkomen.
Nee.
Hoeveel kinderen heeft Gaviria?
Nee, maar weet ik niet. Dat
is ook een Colombiaan, ik gok 4.
Willem, wie had jij als grootste tegenvaller?
Nou, ik had hem heel lang in mijn pronootje staan. Als een van de eerste namen had ik hem opgeschreven voor deze Giro. Omdat ik dacht, dat zou wel eens een interessante renner kunnen worden. Ook gezien het parcours. Uiteindelijk heb ik hem er toch uitgegooid. En daar was ik heel blij mee. Want het was Michael Woods. En Michael Woods kwam hier voor... ik denk dat hij in zijn hoofd had... ik ga hier top 10 rijden. Misschien wel top 5. Ja, dat was nergens. Dat was echt nergens. En,
kleurloos ook.
Ja, kleurloos. Absoluut. Net als de hele ploeg eigenlijk.
Hij is 19e geworden.
Ja, ze hadden dan Modolo nog, zeg maar. Die voor de sprints. Maar ja, dat was eigenlijk echt pelotonvulling.
Eén plekje achter Brambilla.
Maar nee, ja, dramatisch. Ja. Nee, ja, kleurloos met zo'n shirt. Dat kan bijna niet, maar het is toch leuk.
Ja, het is echt knap. Ja. En jij?
Ja, ik had hem dus ook opgeschreven in mijn wielerprono. En op het allerlaatste moment toch besloten om hem te houden. Michael Woods. En, maar ja, die heb jij al.
Dus,
jongen, dit mag niet. Volgens mij begrijp jij het principe niet van we moeten allemaal iemand anders kiezen.
Nee, ja, maar Michael Woods had ik dus wel echt opgeschreven. Want inderdaad, er waren vet veel aankomsten. Het is gewoon precies wat je allemaal zegt, allemaal waar. En ik had hem wel in mijn prono. Dus bij deze, Michael, je kan de kleren krijgen. maar ik had nog een man. Jarlinson Pantano.
Ja.
Die kan dus blijkbaar alleen maar hard fietsen als zijn contract ten einde loopt. Dus,
was dat nou afgelopen Tour de hele tijd het verhaal? Dat hij zo hard op... Nee, het was twee jaar geleden.
Tegen, ja. Toen hij nog bij IAM reed.
Ja, toen reed hij heel erg goed.
Ja, toen won hij twee ritten.
Twee ritten en werd hij tweede in het berglas. Nee, niet twee ritten trouwens.
Eén, ja, in ieder geval één. Hij werd, misschien nog één keer tweede.
En één keer tweede, ja. En hij ging voor het bergklassement. Verloor die net, volgens mij, Maika.
Dat was toen, ja. Dat was toen reed Stef Clement ook nog bij IM, toch?
Ja, 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 ja.
Dat is een ploeggenoot.
Ja, een beetje zoals Gesink. Hij is nu rittenkaper en aanvaller en weet ik veel wat. En ja, hij kan gewoon echt alleen maar hard fietsen als het contract aan het einde loopt. Dus ik heb een tip.
Maar ja-contractjes.
Ja, ik heb een tip voor Trek. Gewoon zeggen dat gelijk na de Tour dat ze even willen babbelen. Ja. En dan kijken hoe die doet, want hij gaat wel de Tour rijden.
Oh ja.
Dus knecht voor Mollema.
Dus gewoon dreigen bedoel je?
Ja, gewoon dreigen, ja. Beetje zoals jullie ook dat bij mij doen.
Ja, precies. Precies.
Johnny, je krijgt weer een contract voor 8 afleveringen.
Tim, jouw Nederlander van deze Giro.
Ja. Oh ja, Wout Poels. Nou, ja. Ik denk echt dat er voor een heel groot gedeelte Froome de overwinning aan Wout Poels te danken heeft. Want die heeft toch zo ontzettend sterk gereden. En het verhaal van Sky, we worden goed in de derde week. Nou, dat gold wel voor Poels. Die was niet alleen een fantastische knecht.
Ja, over een dramatische voorbereiding gesproken.
Ja. Ja. Ja, en hij was niet alleen
ik
een fantastische...
Ik zie hem nog lossen op de Bemelerberg.
Zo, ja. Was een van de eerste.
Ja. In de Amsterdam Gold Race.
Kom
niet dat de Bemelerberg in de Giro
ik probeerde mijn zin op te bouwen tot de spetterende apotheose. Dat hij niet alleen een goede knecht was, maar uiteindelijk ook nog een goed klassement heeft gereden. Want hij is 12e geworden.
Ja. Wauw, wat een apotheose.
Ja.
Dankjewel, Tim.
Een beetje in het water.
17 minuten.
Maar ja, je blijft er twee vragen bij stellen. Wat als Dumoulin een hele goede knecht had gehad, zo goed als Poels. En wat als Poels gewoon kopman had mogen zijn.
Hij zou eens moeten berekenen.
Ome is in wezen een betere knecht dan Poels gebleken. Hè? Ik bedoel, Ome wordt 9e.
Ja, maar wat een interessant experiment is. Misschien dat een van onze luisteraars dat wil doen. Poels stond namelijk volgens mij na week 1 al op een minuut of 12.
Ja, maar dat is altijd zo met Poels.
En het zou best wel je zou eens een klassement moeten opnemen of maken van elke week in de Giro. Ja. Wie er elke week gewonnen heeft.
Ja.
Want ik vermoed dat Poels in week 3 misschien wel echt top 3 heeft gezet.
Ja, dat zou kunnen. Maar het is dus wel altijd hè, met Poels. En iedereen zegt dan altijd, ja, hij is bergop beter dan Froome. Maar hij is dus of niet in staat om altijd op zijn hoede te zijn.
Ja.
Of hij verspeelt gewoon echt geen energie en rijdt dus ook echt als knecht. Want een vriend van mij die was eigenlijk een beetje pissig op de goede tijdrit die Ome had gereden. Die zegt, ja, die gast zit wel stiekem gewoon voor zijn eigen klassement te rijden. En kijk, als Ome na week 1 op een kwartier staat, omdat hij echt geen trap te veel heeft gedaan, kan hij misschien wel mee op de finestre.
Ja.
Oh, dan mag hij wel, hij wel rijden, bedoel je, van de concurrenten?
Nee, daar gaat het niet om. Maar dat hij de reden dat Poels in mijn ogen in de derde week nog zo fit is omdat hij zich die eerste week een paar keer gewoon laat lossen.
Ja,
en als Ome dat ook doet, dan heb je er gewoon in die derde week een stuk meer aan.
Ja.
Ja. Nee, ik ben dat helemaal met je eens. Maar er zit, je weet nooit hoe het had uitgepakt als hij andere keuzes had gemaakt. Maar er zit op zijn minst een soort dubbelhartigheid in die me een beetje verbaasde. Weet je, dus je benoemt Dumoulin tot kopman. Dan moet ook eigenlijk alles in het teken staan van de prestatie van Dumoulin.
Ja.
En dan is het super sympathiek natuurlijk dat hij aan het einde van de call, van de laatste call, als er niks meer te winnen valt voor Dumoulin, nog voor hem gaat rijden.
Nee,
maar
tuurlijk.
Er waren inderdaad wel meer momentjes waarvan ik dacht, ik weet niet of dat het nou wat het nou nog uitmaakt waarom Ome hier nog rijdt. Want hij kan ook zichzelf laten afzakken. En gewoon à la ten Dam, want die doet dat volgens mij heel structureel. Gewoon
op het moment
dat zijn werk erop zit, uitbollen, omhoog laten duwen.
Ja, ja dat kan ik altijd wel van genieten.
Maar goed.
Dat hij dan ook vraagt aan die jongens. Ja,
duwen, maar Jonne, je had wel Sam Ome opgeschreven.
Natuurlijk, ja, want het is...
Fantastisch, toch?
Ja, het is de ontbolstering van een enorm talent. Hij is 22, 23?
22, ja. Hij 22. Was twee na jongste renner in deze Giro.
Ja, nou ja, dan is een negende plek echt insane. En ik snap ook wel dat hij nog in de tijdrit ook gaat knallen. En ik snap ook wel dat hij nog die bergjes op gaat. Want een negende plek in de Giro is gewoon heel erg goed. Zeker voor iemand van 22. Dus wat
hij
dat
kan
betreft...
dus gewoon, volgend jaar kan hij dus gewoon alle jongere klassementen nog meedoen. Hè?
Ja, ja. Nou ja dan, dat is gewoon heel hoopvol. Maar ja, als je als ploeg komt om de Giro te winnen met Dumoulin... dan moet je misschien ook wel zeggen van nou Sam, in week 1, in die paar zware etappes... laat je maar lekker uitzakken en Tom redt het wel deze berg. Rustig aan, jongen.
Sam komt uit Tilburg en ik kom uit Breda. En dat is nou niet bepaald. Zijn niet bepaald steden met een vriendenband.
Niet?
Maar Sam nam me is sowieso natuurlijk... Het is moeilijk om niet van Sam te houden. Ik zou mijn dochter heel graag een knuffel van Sam Ome cadeau geven. Plusje Sam Ome. Tip voor de marketingjongens van Team Sunweb. Maak hem snel. Ik koop hem. Blind. Maar Sam Ome gebruikte dus de zinsnede... Ben de gek in zijn interviews. En ik moest bijna huilen. Zo heel mooi vond ik het. Dat iemand, dan verraad je echt je Brabantse bloed.
Maar was er nou, was zijn rol door Team Sunweb, was hij nou mee als meesterknecht of was hij nou mee als tweede kopman? Want er was ook een fragment in de Lauwersdenam.
Ben de gek.
Er was ook een fragment in Lauwersdenam podcast waarin op een gegeven moment Laurens zei: moet ik nog helpen? En toen zei Tom van nee, Sam en ik nemen het vanaf hier wel.
Hij
is meesterknecht. Ja. Maar uiteindelijk wel een die als hij gelost was, heb je de keus. Rij ik volle bak door, 100% naar de top om mijn eigen verlies te beperken? Of neem ik een snippertje zodat mijn benen morgen helemaal top zijn? En ja, die keus die ligt deels bij de ploegleiding, maar ook denk deels bij zichzelf. Maar dat is niet erg.
Het is ook wel...
Hij heeft wel heel vaak in het tweede groepje gezeten.
Tuurlijk, is ook goed.
En het is natuurlijk best wel, vind ik ook, veel gevraagd... als je een jongen van 22 de meesterknecht is van een van de favorieten van de Giro. Hè?
Absoluut.
Ik bedoel, de kans dat hij er doorheen zakt is natuurlijk echt heel erg groot.
Kijk naar Vervaken.
Ja, nou ja.
Nauwelijks gezien.
Ja. Ik vond het ook echt een risico. Je ziet dus dat die ploeg niet heel erg... dat het daar niet heel erg rijk bezaaid is met echte meesterknechten. Dumoulin moet wel veel alleen doen.
Nou ja, we hadden het er al over. Wie moet Sunweb halen? Ik vind dus eigenlijk dat ze... Zo'n Mikel Niebe, hoe goed die is. Zeg maar helemaal onzelfzuchtig. Ja. 33, kent de klappen van de zweep. Zal vast ook in een aantal koersen voor zichzelf mogen rijden. Maar dat is toch wel echt... Die kan gewoon mee tot de laatste berg. Je ziet het en alles. En als het dan nog misgaat, dan pakt hij nog een etappe over.
Nee, Jonne, we hebben toch de ideale nieuwe aanwinst voor Team Sunweb... al afleveringen geleden geïdentificeerd.
De Gizza?
De Gizza.
Ja.
De Gizza naar Team Sunweb. Dat is de oplossing voor alles. Voor alles.
Om ritten te winnen.
Ja. Wereldvrede?
Nee, na aflevering 1 zeiden we dat we te weinig tijd hadden... voor de oplossing van het Israëlisch-Palestijnse conflict. Ik zou zelfs de case durven maken dat Geesink naar Sunweb... daar een positieve bijdrage aan zou leveren. Ja. Oh, maar daar heb ik nu geen tijd voor.
Oh, jammer.
Want ik moet nog mijn Nederlander van deze Giro noemen. Maar die is verrassend genoeg, Tom Dumoulin.
Oh ja?
Ja.
Wie?
Interessant. Vertel daar eens meer over, Willem.
Ik ga er helemaal niks meer over vertellen. We hebben er heel veel over verteld al.
Maar was hij fantastisch.
Ja, weet je, we hebben het woord oeuvre-renner hier vaker gebruikt in deze podcast. Maar deze jongen is nu 27, Dumoulin.
Ja.
Wij gaan nog zoveel plezier hebben van hem. En om te beginnen over 6 weken in de Tour van Tom Dumoulin. Maar dit is hoe de Spanjaarden zich moeten hebben gevoeld toen ze Indurain ontdekten. En de Amerikanen, die 6 Amerikanen die van wielrennen houden. toen ze Armstrong ontdekten, toch?
Ja.
Dit is gewoon de beginning of the era. The era of Dumoulin. Het is net begonnen.
Ja.
Het staat ons nog... Ach, jongen, ik kan er uren over doorpraten.
Willem, je ogen zijn een beetje waterig.
Ja,
Willem, je hebt je ook wel getoond als de meest doorgewinterde Dumoulist die ik ken, hoor, afgelopen Giro.
Ja. Ik denk zelfs dat jij inderdaad wel hoge priester kan worden.
Op de donkerste dagen zag jij er nog overal een lijn naar de Giro-overwinning.
Ik heb ook de persoonlijke missie was om de presentatrice van Buitenhof, Marcia Luiten, een soort mentaal gezond te houden. Want die had telkens een soort zenuwinzinking... omdat Tom Dumoulin niet bovenaan stond.
Ja.
En ik moest er iedere keer moed in praten.
Ja, nou, laat dat maar aan jou over.
Laat
toch?
Dat maar aan mij over. Ja. Mensen moed in te praten over het lot van Tom Dumoulin.
Goed gedaan, Willem.
Dankjewel. Jongens, dat was hem, de Giro.
Ja.
Maar niet voordat we de administratie hebben afgerond. En die administratie begint natuurlijk met... de voorspelbokaal. Want, eerst maar eens die vandaag, want die is makkelijk. Tim, steek, ja. Geef me je hand, rijk me je hand.
Het is
van
harte proficiat.
Dit is een prachtig beeld, mensen.
Ik moet bekennen dat ik eerder deze week Tim een klein beetje... een klein beetje belachelijk maakte met zijn voorspelbokaalcarrière.
Klein beetje.
Want Tim had...
publiekelijk aan de schandpaal genaderd.
Voor vrijdag tipte achtereenvolgens in 5 minuten tijd eerst Arou. En vervolgens 5 minuten later werd Arou gelost. En nog eens 5 minuten later was Arou Amandel.
Ja, het was, niet mijn, was niet mijn dag.
Nee, dat was niet jouw dag. Maar die heb je vandaag grandioos goed gemaakt. Want Sam Bennett, jouw voorspelling... Ja. Heeft de etappe gewonnen.
Het is ook wel eens leuk. Volgens mij had ik al 2 rondes niks goed voorspeld. Maar nou moet ik ook wel altijd zeggen... Ik heb een grote voorliefde voor de underdog. Mm-hmm. En dat breekt me ook nog wel eens op.
Vlaamse Ieren.
Met Vlaamse Ieren. En dat breekt me ook nog wel eens op in de poeltjes. Ja. Maar ja, dat nu Sam Bennett. Ik ben erg blij mee dat hij vandaag gewonnen heeft. Wat een overwinning. Grandioos, Willem.
Grandioos. Gefeliciteerd daarmee. Je was niet de enige die Sam Bennett had voorspeld. Onder andere Huub Bellemakers, Thijs Kranenburg, Tom Winupst, Thijs Sluiter, Rick Antonis, Duco ter Stegen en Lodewijk Blijerveld hadden Sam Bennett voorspeld. En de notaris heeft Thijs Slutter gekozen tot winnaar van de voorspelbokaal van vandaag.
Vanwege de naam?
Vanwege...
Thijs Slutter.
Nee, ja. Niet eens.
Het is een schitterende instituut naam. Van de naam.
Dan hadden we een idee voor Huub Bellemakers moeten gaan. Als mede... Ja. Dat is nog een mooier. En die had bovendien het natje gesponsord. Dus dat...
Ja, maar laten,
om maar eens te laten zien hoe neutraal
ik
we zijn.
Ik wou zeggen, de notaris laat zich niet omkopen, toch?
Laat zich niet omkopen met 2 biertjes. Nee. Maar wel een eervolle vermelding. Maar goed, Thijs Slutter wint dus. En die wint dus een boek uit het wielerfonds van uitgeverij Atlas Contact. En mag de groetjes doen. In een van onze volgende uitzendingen. Dus Thijs, laat even weten wat je adres is. En dan gaan we dat regelen. Dan krijg je je boek en dan mag je de groetjes doen. En de groetjes van de vorige winnaar, dat was namelijk Floor Borlée. Die won in jullie uitzending van afgelopen vrijdag, de voorspelbokaal. Die kreeg ik vanmiddag binnen in mijn WhatsApp. Dus daar gaan we nu even naar luisteren.
Hey, Floor hier. Ik wil graag de groeten doen aan Marcel Kittel en aan Marcel Kittel zijn benen. Want wat mij betreft zijn er nooit genoeg Alpes en reclames op tv van Marcel. Tjus!
Dankjewel, Floor.
Ja, Marcel Kittel.
Ja, wat een benen. En what a fight for great hair.
Die uitspraak over... We also need to fight for good hair.
You know what also is important?
Het is denk ik...
A fight for good hair. Even for you.
Wij hebben een soort track record van slechte bruggetjes. Maar het bruggetje in deze reclame mag ook wezen.
Echt een heel matige brug.
Ja, de reclame is bij Eurosport. Het blijft toch een bron van vermaak. Maar ja. na 3 weken ben ik er wel een beetje klaar mee.
Ik ga Eurosport echt geen seconde missen.
En mijn profieltje op C-Date heeft ook nog niks opgeleverd.
Dat weet je niet.
Dat is een grapje, hoor.
Hoe is het eigenlijk gegaan met die
chick van C-Date?
Ja. Nee, je had toch een...
Blijkt dus gewoon een actrice.
Dat meen je niet.
Ja. Die hele lekkere?
Ja.
Met heel weinig kleren aan. Sorry Tim, je wil wat zeggen.
Zijn jullie klaar, jongens?
Ja, sorry.
Hoe is het eigenlijk gegaan met... je had de geheimzinnige Twitter-account van Molly. Had jij gevolgd, toch?
Ja, de Cycling Mole. Ja. Die hadden iedereen als een Twitter-account getipt. Die nog steeds gewoon iedere aflevering een hele goede voorbeschouwing schrijft. Alleen die volgens eigen zeggen zijn slechtste ronde ooit heeft beleefd met voorspellingen. En dat klopt, want hij had niks, werkelijk niks goed. Dus ik ben nu arm en een illusie armer.
Ik meen het al te zien aan het interieur, inderdaad.
Ja, maar op zich, het was natuurlijk ook een nare Giro om te voorspellen.
Ja.
Met al die etappes waar Yates voor de bonificaties ging en dat soort dingen. En Viviani die heel veel ritten won waar je natuurlijk helemaal niks mee kon verdienen. Dus dan kreeg je zo'n rating van 1-2. Dus het was ook, laat ik het hem vergeven. En we gaan het gewoon nog een keer proberen. Ik zet mijn experiment gewoon voort.
Ja, ga je nog... Nu komt het... hij deelt het in blokken in. Hè? Dus
maanden.
Nu komt het Dauphiné...
Maar dan moet je weer extra lappen. Dus voor hem is dat nog een succesvol... Voor hem is dat een succesvol Giro.
Zeker. Ja, maar ja, dit stukje. Je kunt een keer een bad streak hebben, toch?
Ik heb ook veel pech gehad,
dat moet ik hem dus nageven. Hij is wel altijd goed geïnformeerd, nog steeds.
Ja.
Dus hij is wel, hij maakt geen domme fouten of zo. En die maak ik nog wel eens.
Dat meen je niet.
Ja.
Dus heb je nog wat persoonlijke rectificaties?
Ik heb het idee dat mijn bets er wel beter door worden. En het is ook leuk. En ik vind ook, ik heb het ook maar besloten dat ik het zie als soort support voor het feit dat hij altijd hele goede uur voorbeschouwingen schuift. En die zijn wel openbaar. Ja, dus ik, ja, dat moet nog maar eventjes. Ik ga het tot en met de Tour heb ik besloten. En daarna trek ik pas echt conclusies over hoe het gaat.
Over Molly. Ik vind het wel een leuk item, dus hou hem erin.
Maar wel
van je eigen geld.
De grote voorspelbokaal. Want dan natuurlijk helemaal aan het begin van de Giro, in onze grote voorbeschouwing met Martijn Hendricks, hadden we mensen gevraagd om het podium van deze Giro te voorspellen. Wij hadden, bij ons was het vrij helder, want niemand had van ons het podium correct voorspeld. Jonne en ik hadden allebei, Jonne, ik en Martijn Hendricks van de NOS, hadden alle drie Dumoulin als kampioen. En Tim, ja, had Froome als kampioen. Ja. Als de winnaar van deze Giro. Heel goed gedaan. Maar je had Pinot en Dumoulin op 2. Maar dat is wel per saldo de beste voorspelling van ons vieren. Dus van ons vieren heb je alvast de voorspelbokaal gewonnen.
Ja. Omdat
dus je tweede overwinning.
Want waarom heeft hij...
Nou, omdat hij de winnaar goed heeft.
Ja.
En nog één andere op het podium.
Oké.
En jij had alleen één iemand op het podium, namelijk Dumoulin.
Nee, en Lopez. Ik heb Lopez op de goede plek zelfs.
Ja.
Ik heb Lopez op de goede plek.
Ja, maar je hebt niet de winnaar goed voorspeld. Dus je hebt Lopez de nummer 3 op de goede plek en de
dus
nummer 1.
Tim heeft gewonnen met Froome?
Tim heeft gewonnen met Froome. Ja. En dat die Dumoulin op het podium was.
Dat je zo wil winnen. Dat had ik niet verwacht van jou, Tim.
Ik zat toen nog heel erg op de lijn van... Ik weet niet of Dumoulin zo goed kan klimmen als Froome.
Ja. Ja, dat is goed. Maar
ik weet niet, het is nog geen uitgemaakte zaak.
We hadden nog natuurlijk nog veel meer mensen die mee.
Aan het Rode Brigade hier
en het woedende reacties.
Opvallende is dat dus, we hadden volgens mij iets van 80 deelnemers aan deze grote voorspelbokaal. En niemand had het correcte podium voorspeld.
Dat vind ik wel opvallend.
Ja, wel veel mensen die die de mensen op het podium goed hadden. Dus Dumoulin, Froome, Lopez werd voorspeld door Pieter Manak en Teun van Haren. Froome, Lopez, Dumoulin door Raymond Pauwels, Geurt Romein en Marco Akershoek. En Dumoulin, Lopez, Froome door Robert Ranke. Ik stel voor dat ik vind eigenlijk Froome, Lopez, Dumoulin dan van die drie de beste. Want dan heb je in ieder geval de winnaar goed voorspeld en de andere twee gemixt. Dus Raymond Pauwels, Geurt Romein en Marco Akershoek. Die krijgen alle drie een boek van Atlas Contact. Maar we hadden ook nog een hoofdprijs. Namelijk een poster van uit de cycling collection van My Sport Moment. Plus de groetjes in een van de volgende afleveringen. Ik stel voor dat we die aan Marco Akershoek gunnen. Marco Akershoek is de winnaar van de grote voorspelbokaal van deze Giro.
Hoera voor Marco Akershoek.
Gefeliciteerd.
Wanneer is de volgende voorspelbokaal?
Ik denk, het hangt er een beetje vanaf. Wij hebben natuurlijk net als Dumoulin ook nog een beetje vage plannen voor de komende tijd. Maar ik vermoed zomaar dat onze eerstvolgende uitzending de grote voorbeschouwing op de Tour de France gaat worden.
Ja.
En dat is dus, dit zal dus in de eerste week van juli zijn.
7 juli begint de Tour.
Ja, dus dan zal de grote voorbeschouwing zal dus in de eerste week van juli zijn.
Het zit een week langer hè, tussen het einde van de Giro en het begin van de Tour vanwege het WK.
Ja.
Dat is natuurlijk een groot
Het is een leuke pauze act tussen twee wielerrondes door.
Ja.
Leuk, goed bedacht.
Leuke cheerleader act. Ja.
Nee, maar dan. Dus ongeveer. Dus we doen nu ook geen nieuwe rode lantaarn, maar daar wachten we even op tot de Tour weer begint.
Oké. Okay. Dat was hem.
Dat was
voor
hem.
Vandaag. Nee, dit was hem voor de hele Giro. Geweldige Giro was het. U luisterde naar de Rode Lantaarn. Gepresenteerd door uw favoriete bankzitters. Willem Dudok. Tim de Vulture. Ik zie dat het de aantekening heeft bereikt. En Jonne Seriese van Dag en Nacht Media. En die laatste doet ook de productie. Wij danken hetiskoers.nl voor alles wat ze doen voor ons en voor de wereld en voor wie de liefhebbers in alle uithoeken van het universum. We danken uitgeverij Atlas Contact voor alle voorspelbokaalboeken en vooral Shimano Service Center voor de sponsoring. Merci voor het vertrouwen jongens. Ook dank aan Chiara Caccinelli voor de Rode Lantaarn intro in het Italiaans. Grazie mille. Hoor je graag volgend jaar weer, als de Giro dan weer is natuurlijk.
Daar ga ik op zich wel van uit. Maar je weet het niet.
Je weet het niet.
Het kan gek lopen in het wielrennen.
Misschien is hij volgend jaar in de winter.
Ja.
Wil je reageren op deze uitzending of op de hele reeks van Giro-uitzendingen? Wij horen graag alles. Via Twitter zijn we te bereiken via @WillemDudok en @TimDeGier en @TonGarçon met de eerste O is een 0 op Twitter. En als je het leuk vond, abonneer dan vooral op iTunes en laat een reviewtje achter, zodat andere mensen de podcast ook kunnen vinden. Willem, hebben we eigenlijk nog een leuk reviewtje?
Zeker. Onder andere van Iris Bakers. Die schrijft eindelijk een wielerclubje. Deze podcast is als de vriendengroep met een voorliefde voor wielrennen die ik niet heb. Dat klinkt een beetje sneu en dat is het ook. Maar als vrouwelijke wielrenfan is het moeilijk om vriendinnen enthousiast te krijgen over prachtige demarages en renners aan een elastiek. 5 sterren en nu op naar de Tour.
Dat moeten we wel, hè.
Nou, Iris Bakens, je mag altijd bij ons wielerclubje.
Ja, heerlijk.
Wij zijn er in elk geval bij de Tour weer. En dat is over een kleine 6 weken. 7 juli gaat de etappe van Noirmoutier-en-Lille naar Fontenay-le-Comte.
Geen proloog.
Een rit in lijn, wat dus betekent dat Dylan Groenewegen meteen het geel kan pakken. Daar gaan we wel vanuit. Tot die tijd verwijzen we u naar het WK Voetbal, de ideale pauze-act en de nabeschouwing van onze zusterpodcast Live Slow Ride Fast. Maar dan kun jij vast vertellen, Jonne, ergens in de komende tijd ook een barbecue met Nicky Terpstra op het programma staat.
Ja, als het goed is wel, ja. Laurens kon niet wachten met barbecuen en volgens mij ook niet om Nicky een knuffel te geven. Hij zit er hopelijk ZSM aan te komen.
Dat zou leuk zijn.
Ja, zou heel lekker zijn.
Nou goed, bedankt voor het luisteren allemaal. We vonden het weer een geweldig avontuur en we zijn heel blij dat er zoveel mensen zijn die bijna net zoveel plezier hebben in het luisteren als wij in het maken. Toch, Tim?
Ja, zeker. En ik kijk al uit naar de Tour.
Zeker. Tot dan. En aangezien het de Tour is, kunnen we weer afsluiten met A bientôt.
A bientôt.
A bientôt. I wish I could be in the south of France. In the south of France. Sitting right next to you.
Hierbij nog even een reminder voor de openstaande vacatures bij Podimo. We zoeken nog steeds een content operations specialist en een activation manager. Leid je dit wat? Bekijk dan de vacatures op careers.podimo.com.